Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, tot opening van ons samen zijn, dan verzoek u te zingen uit Psalm 119. Het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren, en dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren, dat mijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet alom zich openbaren. Het negende vers van Psalm 119. We vragen uw aandacht voor het voorlezen van een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord. En wel wat u vinden kunt in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het achtste hoofdstuk de versen 30 tot en met 47. Johannes 8, van vers 30 tot vers 47. Maar vooraf zal u artikel 5 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis worden voorgelezen.
Wat handelt over de Heilige Schrift, haar aanzien en autoriteit. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarna te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is, en dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanige houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten, dat zij van God zijn. En terwijl zij ook het bewijs van dien bij zichzelf hebben, gemerkt de blinden zelf tasten kunnen, dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Johannes 8, vers 30 tot 47. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden, die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoorden hem, wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend, hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde, en de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken Abrahams doen. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft, welke ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uws vaders. Ze zeiden dan tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hen, indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem, want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt.
Gemeente, vragen we dan u vooraf de Heer om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. O Heere, Zou u ons hart willen vervullen met een diepe eerbied en een diep ontzag voor u die in de hemel woont. En dat bijzonder wel in de toenadering tot de troon van uw goddelijke genade, om van u een zegen af te smeken over dit ons samen zijn. Het heeft u behaagd om ons aan de avond van deze werkdag, te midden van al het rumoer op deze wereld, nog samen te brengen in uw huis. Rondom uw woord, rondom uw eeuwig blijvend getuigenis, om een ogenblik te luisteren naar hetgeen u door middel van uw woord tot ons te zeggen hebt. Want elke keer wanneer wij komen onder dat woord van u, dan is het toch geen mensenwoord wat tot ons komt, al wordt het gebracht door een zwak en een broos mens. Maar dan is het toch uw woord. En daarom, Heere, dat we dan met diepe eerbied naar uw woord zouden mogen luisteren. En bovenal dat we uw woord zouden mogen verstaan. We hebben het net uit uw woord gehoord. Dat een mens van nature, al is die nog zo onderwezen in de godsdienst, dat hij van zichzelf uw woord niet kan verstaan. Want van ons van nature geldt dat een natuurlijke mens, die verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn, want ze zijn hem een dwaasheid. En daarom, Heere, dan is het zo nodig dat u ons hart opent en dat u onze oren doorboort en dat u dat zaad van uw woord paart aan uw geest en dat u het indraagt in het diepste van ons hart. Dan zal het zijn kracht doen. Dan zal uw woord in ons leven zijn als een tweesnijdend scherp zwaard. Dan zal het zijn als een vuur en als een hamer. En dan bidden wij dat van u. Of u het zo vanavond kon het zijn in ons alle leven voor het eerst of opnieuw zou willen stellen. Dat u het in ons midden u zou willen stellen tot bekering van jongeren en van ouderen en van ouden van dagen. Allemaal van dezelfde lap gescheurd, allemaal even ver bij u vandaan. En in ons wordt er niets gevonden wat naar u vraagt en wat naar u zoekt, maar zou u dan vanavond naar ons willen vragen. En naar ons willen zoeken. En zou u daartoe dan willen denken aan uw eeuwig en vastgestaafde verbond. De enige mogelijkheid, de enige oorzaak, uw eigen wil en uw eigen welbehagen. Waarom u aan ons zou denken, alleen om de verdiensten van uw enige liefde zoon. Door de toepassing van uw Heilige Geest. Wil u dan onder ons wonen en onder ons werken met die onwederstandelijke werkingen van uw lieve Geest, opdat er nog toegebracht werden tot de gemeente die eenmaal zeker zal zalig worden. Het zou wel een eeuwig wonder zijn, Heere, wanneer u er één uit zou willen halen. Vanavond, want het is altijd zo'n ontzaggelijk groot wonder. Nog een groter wonder dan de geboorte van een mens, de natuurlijke geboorte, is toch de wedergeboorte uit u en door u en tot u. Maar zou u het willen doen tot de roem van uw naam die heerlijk is, opdat uw koninkrijk uitgebreid werd en het rijk van de Satan en zou worden afgebroken. Maar wilt u ook denken aan uw kinderen, aan uw Sion, dat er ook onderwijs in uw huis gevonden zal mogen worden. Voedsel, teerkost op de levensweg. En van die redelijke, van die onvervalste melk, waardoor de zuigelingen in de genade nog zouden mogen opwassen. Maar ook wat meer vastere spijzen, opdat er meer geoefenden op de weg der zaligheid ook onderwezen zouden mogen worden in die heilgeheimen van het zalig worden. En zou u willen schenken, Heere, dat Christus een gestalte in ons leven zou mogen verkrijgen, want buiten hem is er toch geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O Heere, we hoeven u niets te verhalen, maar het is zo menigmaal dat toch uw kinderen het leven zoeken buiten de levensbron, in de gestalten misschien zo aangenaam, in de tranen en in de bevindingen, maar zou u maar op willen leiden tot de bron en tot de fontein. En wilt u daartoe dan maar die honger en die dorst naar zijn gerechtigheid in het hart verwekken, dat we er niet meer buiten zouden kunnen. En dat we daarna zouden zoeken en dat op uw tijd, geleid door uw geest, ook zouden mogen vinden en verzadigd zouden mogen worden. Door dat brood wat uit de hemel is nedergedaald. En door dat water gelest, wat stroomt, wat vloeit vanuit de rotssteen. Zo ziet alles op u. En alles dat er wacht op u. Wij staan met vuile handen en bezoedelde klederen voor uw aangezicht, Heere. En er is niks in ons te vinden waarom u het doen zou. Maar gedenk dan aan dat eeuwige en dat vastgestaafde verbond, wat van geen wankelen en van geen wijken weet. En dat u dan zo nog zou willen verblijden door uw godsdaden. Wilt u vanavond ook denken aan hen die niet met ons konden samenkomen. Mensen die ziek zijn. Mensen die oud zijn, die aan hun woning gebonden zijn. Die verzorgd worden in een verzorgingstehuis. Of verpleegd in een verpleegtehuis. Wil u ze goed en nabij zijn. Ook in de avond van het leven wil u bekeren wat onbekeerd is. Wil u versterken hetgeen uw hand heeft gebracht. Wilt u denken aan al degenen die het moeilijk hebben, die een kruis moeten dragen, van welke aard dat kruis dan ook is. Want er zijn er zoveel, elk huis. Dat heeft zijn eigen kruis. Dan bidden we het van u, of we het zouden mogen neerleggen aan uw voeten, en dat u ons kruis dan over zou willen nemen, opdat we achter u aan zouden mogen komen, door bezaaide en door onbezaaide wegen, door goed gerecht en door kwaad gerecht. Wees met het gehandicapte van de gemeente, zowel lichamelijk als verstandelijk, wil ook in hun hart wonen en werken met uw lieve, dierbare, heilige geest. Wees met het rouwdragende, wil u het vertroosten, wil u het ondersteunen en sterken en de lege plaatsen met uzelf vervullen. Denk aan al het werk wat mag gebeuren in uw koninkrijk, onder de blinde heiden, onder de moderne heiden, bij uw kerk in de verdrukking, onder de beminden om der Vader en wil. Wil over de lengte en de breedte van de aarde uw koninkrijk uitbreiden. Denk aan de kring van onze gemeenten, Heere. Zou u al uw knechten willen sterken en ondersteunen, van onder eeuwige armen en de vele arbeid die te verrichten is. Denk aan uw knechten die oud geworden zijn. Denk aan uw knechten die ziek zijn. Wil ook over hun uw vleugelen genadiglijk uitbreiden. Denk ook aan onze geliefde broeder die aan deze plaats woont en elke zondag toch nog naar de lust van zijn hart hier in deze gemeente uw woord mag verkondigen. Die ook toch nog enige arbeid aan onze theologische school mag verrichten, ondanks al de zorgen en ondanks al de zwakheden van zijn lichaam. Heere, u zou u maar bij de voorduur willen betonen dat u van hem af weet. Want dat is toch het grootste, wanneer we dat mogen ervaren. En wanneer we dat in de dadelijkheid in beoefening mogen hebben. Want dan is het toch waar hoe het dan ook gaat. Wanneer u aan de spits treedt, dan zal het altijd uitlopen op de eeuwige overwinning. Gedenk hem samen met zijn vrouwen, met zijn kinderen, naar de rijkdom van uw genade en naar de grootheid van uw barmhartigheden. Wees met de broederstudenten, wil ook hun helpen. Wees met de ouderlingen en de diakenen, wil ook hun sterken, wil het getal van uw dienaren genadiglijk vermeerderen, mannen afzonderen tot de heilige dienst. O, wij zijn dat niet waard, Heere, maar zou u het maar willen doen, om uw zelfs wel, om de eer en de verheerlijking van uw grote naam. En wilt u vanavond dan ook aan ons denken, wanneer we geroepen worden om uw woord uit te dragen. Zou u uw woord maar willen openen voor ons hart en ons hart voor uw woord, opdat wij de schat des harten nog voort zouden mogen brengen, nieuwe, maar ook oude dingen. En dat wij uitgangen van ons samen zijn, dan zouden juichen tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Dat bidden wij van u, in de verzoening van onze schuld en van onze zonde. En dat alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn, dan verzoeken we u te zingen uit Psalm 25, het tweede en het vijfde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het vijfde vers, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan. En wat er verder volgt. En het tweede en het vijfde vers van Psalm 25. En intussen, dan zal er gecollecteerd worden. De Heere die zegenen u en uw gaven. tekst hoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 8 en daarvan nader de versen 31 en 32, waar we Gods woord aldus lezen. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden die handelen over de ware discipelen van de Heer Jezus. En dan willen we met de hulp des Heren stilstaan bij drie gedachten. Die ware discipelen van de Heer Jezus, die blijven in de eerste gedachte in zijn woord. In de tweede gedachte verstaan ze de waarheid. En in de derde gedachte worden ze door die waarheid vrijgemaakt. Dus de ware discipelen van de Heer Jezus, drie gedachten, ze blijven in het woord. De Heer Jezus die zegt tot de Joden die in hem geloofden: indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En de tweede gedachte, ze verstaan de waarheid en zult de waarheid verstaan. En in de derde gedachte, ze worden door de waarheid vrijgemaakt en de waarheid zal u vrijmaken. Gemeente, het is een wat bijzonder woord wat de Heer Jezus gesproken heeft, de woorden van onze overdenking. Het zijn woorden die de Heer Jezus, zoals we kunnen lezen, gesproken heeft tot de Joden die in hem geloofden. Wat was er aan de hand? Wel, de Heer Jezus die had geleerd bij de schatkist. En hij had op zichzelf gewezen. En hoe had hij op zichzelf gewezen? Wel, als de gezondene van de Vader. Hij had op zichzelf gewezen als het licht der wereld. En hij had gezegd: die mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Hij had zichzelf dus aangewezen als de van God gezonden Messias die gekomen was om te zoeken en om zalig te maken datgene wat op verloren was. Die gekomen was in opdracht van zijn hemelse Vader om het werk te volbrengen wat hij hem had opgedragen, en dat in het zaligen van zondaren en van zondaressen. Dat hij gekomen was omdat het welbehagen Gods door zijn hand gelukkiglijk zou voortgaan. Er was heel wat commentaar van de Joden op geweest, dat hij ook gezegd had dat hij van de Vader gezonden was. Maar er waren er ook velen, kunnen we lezen, die in hem geloofden. Want dan lezen we in het 30e vers, als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En dan zouden we zeggen, dan zal de Heer Jezus wel blij zijn. Nee. Als er nou velen zijn die in hem geloofden. Maar gemeente, weet u wat het kenmerkende was van de omwandeling van de Heer Jezus hier op de aarde, van zijn optreden? Het kenmerkende daarvan was dat hij er nooit naar gezocht heeft om zoveel mogelijk mensen achter zich te krijgen. Daar is hij nooit op uit geweest om de scharen zo groot mogelijk te maken. Dus bij ons is dat vaak anders. He. Wij denken vaak: hoe groter de schare is die komt luisteren, hoe beter of het is. En is het dan zo dat we niet blij mogen zijn dat er jongeren en ouderen komen onder de waarheid, onder de prediking van het woord van God? Jazeker, daar mogen we blij mee zijn, ook in de tijd waarin wij leven en waar er ook zoveel andere christenen rondgaan en andere woorden en evangeliën gebracht worden waarvan we moeten zeggen dat het evangeliën en boodschappen zijn die allemaal naar de dood uitlopen, dan is het nog een voorrecht wanneer er jongeren en ouderen mogen komen onder de prediking van het woord van God. Maar, gemeente, dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat het dan goed met ons is. Wanneer we komen onder de prediking van het woord van God. En dat wist de Heer Jezus, die wist dat natuurlijk als geen ander. En wanneer het er dan over ging, over degene waarvan hier geschreven staat dat ze in hem geloofden, dan kende hij de harten. En dan wist hij ook precies bij wie nou het ware zaligmakende geloof gevonden werd. En bij wie het nou schijn was. Hij wist precies wie nou in waarheid in hem mochten geloven. En bij wie het was dat ze maar in de letter geloofden. En daarom gaat hij eigenlijk zeggen tegen die Joden die in hem geloofden: je moet wel nagaan bij jezelf of het wel echt is. Het geloof wat of je belijdt. Of dat wel het ware geloof is. Of je wel een echte discipel van mij bent. Of dat je alleen maar roemt in de letter. Alleen maar achter mij aanloopt omdat je misschien wat onder de indruk bent van mijn woorden en van mijn daden. Een gemeente, geldt dat ook niet voor ons. Wanneer wij komen en verkeren onder de prediking van het woord van God. Of wij wel een echte discipel van de Heer Jezus zijn. Of dat we een meeloper zijn. Of dat het maar een schijngeloof is. Maar een geloof wat weer overgaat. En daarom, wat doet de Heer Jezus dan? Dan gaat hij de kenmerken van zijn ware discipel, gaat hij deze Joden voorhouden. En wat zegt hij dan tegen hen? Hij zegt: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipel. En nu moeten we de woorden van de Heer Jezus natuurlijk goed verstaan. Want we zouden het ook zo uit kunnen leggen alsof de Heer Jezus zou zeggen: wanneer je nou echt in mijn woord blijft, dan word je wel een ware discipel van mij. Maar u begrijpt natuurlijk wel dat de Heer Jezus dat niet bedoelt. Want wanneer dat waar zou zijn, dan zou de verdienste, dan zou de oorzaak van het ware discipelschap van de Heer Jezus liggen in de mens. Dan zou dat liggen in onze standvastigheid, in onze trouw. En u begrijpt dat dat nooit zal kunnen. Want er is maar één mogelijkheid om een ware discipel van de Heer Jezus te worden en te zijn. En dat is alleen maar door waarachtige wedergeboorte, door het woord en door Gods geest. Dus wat bedoelt de Heer Jezus dan hier te zeggen? Wel, het is geen voorwaarde. Het blijven in het woord om een ware discipel te worden. Maar hij zegt dat als de vrucht van het ware discipelschap, de vrucht van het ware discipelschap, dat is dat iemand in zijn woord blijft. In het woord van de zaligmaker, in het woord van God. De vrucht van het ware discipelschap, blijven in het woord. En wat betekent dat dan? Om in het woord te blijven, gemeend. Wel, om in het woord te kunnen blijven, dan moeten we eerst in het woord komen. Nee. Want van nature, dan ben ik geen discipel van de Heer Jezus. Van nature ben ik geen kind van God. Van nature geldt van mij dat de woorden Gods voor mij een dwaasheid zijn. Want de natuurlijke mens die verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Dus om in het woord te kunnen blijven, dan moeten we eerst in het woord komen. En wat betekent dat dan om in het woord te komen? Wel heel eenvoudig dit, gemeente. Dan betekent dat dat het woord van God door de kracht van Gods geest zijn kracht gaat doen in mijn hart tot mijn eeuwige zaligheid. Dan betekent dat dat ik het woord van God ga horen, zo ik het nog nooit heb gehoord. Want wanneer dat woord door de kracht van Gods geest in mijn leven komt, dan zal het daar wat doen. Dan zal het daar zijn vruchten dragen. De Heer Jezus, die heeft daar ook diverse gelijkenissen van verteld. Wanneer het woord van God kracht doet in het hart van een mens. Denk bijvoorbeeld maar aan de gelijkenis van de zaaier. Waar het woord valt in die wel toebereide aarde. En dan gaat het nederwaarts wortelen schieten. En dan gaat het opwaarts vruchten voortbrengen. Vruchten van geloof. Vruchten van bekering waardig. Denk maar aan de gelijkenis van het zuurdeesem. Het kleine klontje zuurdeeg wat in die hele klomp van deeg wordt gedaan. En tot slot wordt dat die hele klomp deeg, die wordt helemaal doorzuurd. Hoe komt dat nou? Wel, wanneer de Heere het woord door zijn geest in ons hart legt, dan legt hij het niet in ons hart als een dode letter, als een koude steen. Maar dan legt hij het in ons hart als een levend woord. Als dat woord wat zijn kracht gaat doen tot onze eeuwige zaligheid. En dan zal dat woord, dat zal ook niet meer weggaan uit mijn leven. Dat is geen verdienste van de mens. Maar dan zal dat woord, dat zal zijn kracht blijven doen in mijn leven. Het zal niet zo zijn, zoals dat zaad wat bij de weg valt of op steenachtige plaatsen valt of tussen de doornen valt en wat weer overgaat. Maar dat woord zal blijvend zijn kracht doen in mijn leven. En dan hoor ik al iemand zeggen, gemeente, ja maar, het kan toch in het leven van een kind van God wel eens zo zijn dat het lijkt alsof er nooit wat gebeurd is in hun leven. Dat het lijkt dat het allemaal weer overgegaan is. En dat ze over de aarde gaan als een lederen zak in de rook. En dat ze geen leven kunnen bespeuren en dat kan. Want dat heeft de Heer ook zelf gezegd. Dat het zijn weg is om ze te lokken, maar om daarna ze te voeren in de woestijn. En de woestijn, dat is een dor land. Dat is een droog land, een land zonder water, zonder lafenis. Dus het kan wel een tijd in het leven van een kind van God heel erg bedekt liggen. En ook net lijken alsof er nooit wat is gebeurd, maar toch op Gods tijd. Wanneer Hij dat woord in ons hart gelegd heeft, dan zal Hij dat ook door de kracht van zijn geest, zal Hij weer dat tot nieuw leven blazen. En dat is nou, zegt de Heer Jezus, het ware kenmerk. Eén van de ware kenmerken van het ware discipelschap. We leven in een tijd wanneer het gaat over de kenmerken van de genade. Dat men daar eigenlijk niet zoveel van horen wil. We willen veel liever wat horen over het geloof. Maar de Heer Jezus die zegt hier tegen mensen die zeiden dat ze in hem geloofden. Dan zegt hij tegen die mensen, ja, maar het moet wel echt zijn, je geloof. Want wanneer je geloof niet echt is, dan zal het overgaan. En dan zul je er bedrogen mee uitkomen. En daarom, als je nou echt een discipel van mij bent, dan zul je in de waarheid blijven. Dat zal de vrucht zijn die in je leven openbaar komt. Dat je in de waarheid blijft. Dat je in de waarheid gekomen bent. En dat de waarheid, het woord van God, dat dat zijn kracht gedaan heeft in je leven. En dan zal de Heere zelf door de werking van zijn geest, en zal hij dat vuurtje levendig houden. Al kunnen er tijden zijn dat het bedekt ligt onder het stof. Maar God zelf, die zal erop terugkomen. Hij is geen man dat hij liegen zou. Hij is geen mensenkind dat het hem berouwen zou. Hij is de Alfa en hij is de Omega. Hij is het begin, hij is de voortgang, maar hij is ook het einde. Hij zal nooit laten varen het werk wat zijn hand is begonnen. De vraag die vanavond naar mij toekomt en naar u en naar jullie toekomt, dat is: heeft dat woord wel eens een kracht gedaan in uw leven? Dat u het woord hoorde, zo u het nog nooit had gehoord. En dat dat woord van God u uitdreef naar de troon van de goddelijke genade. En dat u bij dagen en bij nachten worstelde aan de troon van de goddelijke genade. En dat u geen rust kon vinden voor het hol van uw zielenvoet dat u zag. Dat u ongelukkig was. Tegen God gezondigd, gedaan wat kwaad was in zijn oog. Dat dat woord u niet meer losliet. O gemeente, het gaat er niet over of ik het woord vasthoud. Want dan laat ik het toch weer een keer los. Maar het gaat erover, zegt de Heer Jezus hier, of dat woord mij vasthoudt. En of dat woord zijn kracht mag doen in mijn hart tot mijn eeuwige zaligheid. En dat dat blijft in mijn leven. Dat het geen vroeg opkomende dauw of een morgenwolk is die weer ras verdwijnt. En daarom zegt de Heer Jezus nog meer van die ware discipel. Hij zegt niet alleen die blijft in het woord, maar hij zegt ook die verstaat de waarheid. En zult de waarheid verstaan. Wat moeten we daaronder verstaan, gemeente, om de waarheid te verstaan? Het is eigenlijk best wel een bekende uitdrukking, hè? Dan hoor je spreken over mensen die verstaan de waarheid nog. En dan bedoelen we daarmee te zeggen, dat zijn mensen die houden nog vast aan de leer die ons van de Vaderen is overgeleverd, die ons vertrouwd is, waarin onze gemeenten ook geworteld zijn. En die mensen die houden nog van die leer, die houden die leer vast, die blijven, die verstaan die waarheid nog, die oude, vertrouwde waarheid. En dat is natuurlijk een voorrecht, he. Ja, dat dat ook onder ons nog gevonden mag worden. Er wordt ook zoveel anders gevonden, he. Dat je mensen tegenkomt waarvan je moet zeggen, die hebben eigenlijk een hele andere geloofsbeleving dan dat we altijd van vroeger uit geleerd hebben en waar de Heere zijn volk in onderwijst. De heilgeheimen van het zalig worden, zo heel anders is dat. En dan is het toch een voorrecht wanneer er mensen mogen zijn die nog vasthouden aan de oude waarheid. Gelukkig dat die er onder ons ook nog zijn. Waren er maar meer trouwens, ja. Maar toch, u begrijpt natuurlijk wel dat we niet zalig kunnen worden omdat we vasthouden aan de oude waarheid. Al is het nog zo'n groot goed dat dat er mag zijn. Dus dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk niet hier. Als we nou maar vasthouden aan de oude waarheid, dan zijn we een echte discipel van de Heer Jezus. We hebben net gezien dat we in het woord moeten komen en dat dat woord zijn kracht moet doen in ons leven. Dus de waarheid verstaan, daar bedoelt de Heer Jezus hier natuurlijk een hartewerk mee. Een echt verstaan met het hart van de waarheid. Wat is dan de waarheid? Want de waarheid is natuurlijk het woord van God. Dat we dat woord van God echt mogen verstaan. Wanneer het gaat over de dood in Adam. Wanneer het gaat over het leven in Christus. Om die waarheid met je hart te mogen verstaan. Ten diepste wil de Heer Jezus hier eigenlijk natuurlijk op zichzelf wijzen. Want hij is immers de weg en de waarheid en het leven. Dus waar gaat het over in het leven van de ware discipel? Wat mag die gaan verstaan? Die mag ten diepste, geleid en geleerd door Gods Geest, Christus gaan verstaan. En wat betekent dat nou, gemeente? Wanneer wij Christus mogen gaan verstaan. Dan zeiden de oude mens, die zeiden wel eens zo treffend. Wil je nou de tweede Adam leren verstaan? Dan moet je eerst de eerste Adam leren verstaan. Want anders dan zul je nooit de tweede Adam verstaan. Wanneer je niet ingeleid wordt in de eerste Adam. Wat wilden ze daarmee zeggen? Wel heel eenvoudig. Dit, gemeente. Wanneer ik de verlorenheid van mijn bestaan, wanneer de grootheid van mijn kwaad, wanneer ik dat nooit leer verstaan, dan zal ik nooit geen borg en nooit geen middelaar in mijn leven nodig krijgen. En daarom de waarheid verstaan. Dat is met het hart gaan verstaan dat de weg van de aarde naar de hemel gesloten is. Dat is met het hart gaan verstaan dat uit de werken der wet geen vlees meer gerechtvaardigd zal worden. Dat is met het hart gaan verstaan dat onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Dat is met het hart gaan verstaan dat er een heilig en een rechtvaardig God in de hemel woont die van zijn recht geen afstand kan doen. Dat is met het hart gaan verstaan dat ik een zondaar ben die over de aarde gaat met een hemelhoge schuld en geen kwadrantpenning om te betalen. Dat is dat ik met het hart ga verstaan dat ik onbekwaam ben tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat ik met het hart ga verstaan dat ik onverbeterlijk ben, dat ik met het hart ga verstaan dat God geen onrecht in mijn leven doet wanneer die aan mij voorbij zou gaan. Omdat ik van hem ben afgeweken en omdat ik nooit naar hem heb gezocht en naar hem heb gevraagd. Kortom, gemeend, dat is met het hart gaan verstaan dat de Heere niks aan mij verplicht is. En dat de Heere naar zijn recht, wanneer die naar zijn recht zou handelen, me kan laten liggen. En dat dan de hand op de mond moet. En hebben we dat nou wel eens verstaan? Dat is de waarheid van het woord van God. Wanneer het gaat over een mens. En als ik nou die waarheid niet versta voor mijn eigen hart en voor mijn eigen leven. Hoe zal ik dan de waarheid verstaan? Dat Christus Jezus naar de aarde gekomen is. Om te zoeken en om zalig te maken datgene wat of verloren is. Hoe zal ik dan ooit de waarheid verstaan dat hij geboren werd uit de maagd Maria door de overschaduwing van God de Heilige Geest? Hoe zal ik ooit in waarheid verstaan, gemeente, dat hij neergelegd werd in de kribbe van Bethlehem als God en mens. in één persoon. Wanneer kan ik dat alleen maar verstaan? Wanneer ik versta dat de rechtvaardigheid van God eist, dat de straf op de zonde, dat die gedragen wordt in dezelfde natuur waarin die bedreven is. Wanneer ik ga verstaan voor mijn eigen hart en leven, wie zal die prijs der zielen en dat rantsoen in tijd of eeuwigheid voldoen? Nooit meer. Nooit meer van mijn kant. En wat zegt onze Heidelberger catechismus dan zo heel treffend en eenvoudig? Wanneer we nou zelf niet kunnen betalen voor die hemelhoge schuld, wat zullen we dan voor een middelaar, wat zullen we dan voor een borg zoeken? En dan is het een eenvoudige antwoord: een borg die sterker is dan de mensen, die niet alleen rechtvaardig en waarachtig mens is, maar die ook waarachtig God is. Heb u die waarheid verstaan, dat u zo'n borg en zo'n middelaar nodig hebt? Wil u voor God kunnen bestaan, dan zult u erachter gekomen zijn dat u zelf niet kan betalen, dat alles te kort is en dat u niet één kwadrantpenning hebt om voor die hemelhoge schuld die u bij God hebt te betalen. Dan hebt u een grote nul geschreven onder al uw deugden en onder al uw goede werken. En dan bent u een arme zondaar geworden. Dat kan niet anders, want anders zou u dat ook nooit kunnen verstaan. Wanneer gaan we het verstaan, gemeente, dat hij als God en mens, als die van God gegeven zaligmaker, die machtig is om te verlossen, omdat hij sterker is dan de mensen, omdat hij God uit God is en licht uit licht, waarom die nou neergelegd moest worden in een beestenstal, in de kribbe van Bethlehem? Waarom die niet neergelegd werd in een paleis bij de groten van de aarde, maar juist daar, in die beestenstal, in dat onreine? O, u zult het verstaan en u zult het gaan bewonderen. U zult het gaan aanbidden wanneer u de beestenstal liet kennen die hier van binnen is. Onrein, onrein, melaats, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Onverbeterlijk, nooit meer goed te maken. Niet waardig dat hij onder mijn dak zou inkomen. En toch ernaar te verlangen, toch ernaar uit te zien. Maar hoe zal het ooit kunnen? Hoe zal het ooit waar worden dat hij bij mij zou willen wonen? Maar dan dat wonder. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. O, toen kon die vuile, toen kon die zwarte, die onverbeterlijke zondaar, toen kon die erbij, omdat hij zichzelf daar neer liet leggen. En wanneer we dan geloofsogen krijgen, dan mogen we aanschouwen in zijn schoonheid en zijn dierbaarheid, in zijn beminnelijkheid en in zijn gepastheid, maar ook in zijn bereidwilligheid. O, waar zullen we beginnen, gemeente? Waar zullen we eindigen? wanneer het erover gaat om Christus te leren verstaan in zijn komst naar de aarde, maar ook in de gang van zijn vernedering als Sions betalende borg die nou gekomen is om de gang te maken van de kribbe tot het kruis. Waarom was dat nou nodig? Waarom moest hij zo zwaar lijden? Waarom was de weg die hij moest gaan zo'n diepe, zo'n bittere, zo'n smadelijke, maar ook zo'n vervloekte weg die hij geëindigd is aan de kruispaal op Golgotha? Waarom moest dat nou? Och, dat moest omdat er geen vrienden zalig moesten worden. Omdat er geen opgeknapte mensen met God verzoend moesten worden. Maar dat kwam nou omdat er vijanden met God verzoend moesten worden. En omdat er goddeloze mensen, omdat die gerechtvaardigd moesten worden. En waarom en wanneer zullen we dan die kruisweg die hij heeft moeten gaan, wanneer zullen we die dan verstaan, gemeente? Oh, dat kan toch niet anders. Of dan moeten we een goddeloos mens in de beleving van ons hart worden. Dan moeten we leren dat we een vijand zijn van God en van onze naaste. Anders zal er nooit in mijn leven plaats komen voor de weg die hij gegaan is. Van de kribbe tot het kruis. Wanneer zullen we het verstaan dat hij opgestaan is uit de doden en dat hij getriomfeerd is, heeft over de dood en over de hel en over het graf? Zullen we alleen maar verstaan, gemeente, wanneer wij het gaan leren bij ondervinding dat buiten de toegerekende gerechtigheid van Christus een ziel nooit voor God kan bestaan. En dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Om dan als een goddeloos mens door hem, alleen door de verdiensten van Gods enige geliefde Zoon, voor God te kunnen bestaan. Zij zullen de waarheid verstaan, gemeente. Christus te verstaan. Wat is de vraag die vanavond ook op ons afkomt? En beantwoord die maar tussen God en tussen uw ziel. Wie is Christus voor u? Wat voor waarde heeft hij voor u gekregen? Het gaat er niet over, gemeente, wat of we van hem zeggen. Want we kunnen, oh zoveel kunnen we van hem zeggen. En we kunnen zelfs in hem roemen met al onze vermogens. Maar het gaat er in ons leven over wie hij nou voor mij is geworden. Niet in wat ik van hem zeg, maar wie hij voor mij is geworden. En hoe groter hij nou voor mij is geworden, hoe kleiner ik zal zijn geworden. Want dat is de weg die de Heere houdt. En wat onlosmakelijk aan elkaar is verbonden. Hoe minder ik nou word. En hoe dieper of ik nou ga zinken. Hoe meer hij zal gaan blinken. En hoe meer hij zal gaan schitteren. Maar dan zal het ook waar worden. Bij aan- en bij voortgang, dat die ware discipel van de Heer Jezus ook door die waarheid zal worden vrijgemaakt. Maar dat is onze derde gedachte. En dan gaan we eerst maar zingen uit Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid tal en tijd vermelden door mijn reen. En wat er verder volgt, het eerste vers. Om Psalm 89. Waarheid zal u vrijmaken. Wanneer het gaat over vrijmaken, dan heeft dat alles te maken natuurlijk met gebondenheid. Want als ik niet gebonden ben, dan hoef ik ook niet vrijgemaakt te worden. En dan is het natuurlijk zo dat we allemaal gebonden zijn door de banden van de overste van deze wereld. We hebben onszelf verkocht onder de zonde. Dus we liggen allemaal in de banden van de overste van deze wereld. Maar onze grote ellende is dat we dat niet zien en dat we dat niet gevoelen. We voelen onszelf daar zelfs in thuis. Maar nu is er ook een volk die in de waarheid geleid wordt. En die krijgen te maken met die banden. Waarin ze zichzelf moed en vrijwillig hebben geslagen. Dat ze verkocht zijn onder de zonde. Zouden ze graag ervan verlost willen worden. Nee. Dat zouden ze graag een gerechtigheid opbouwen. Waarmee ze voor God zouden kunnen bestaan. Dan zouden ze zich graag bevrijden vanuit die band. Maar wordt er geleerd op de leerschool van de Heilige Geest. Dat we onszelf daar niet uit kunnen verlossen. Nee. De dichter van Psalm 116 die zingt ervan. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd en omringd door droefenis. En hij kon zichzelf er niet uit verlossen. Hij heeft geroepen vanuit de diepte van zijn verlorenheid tot God die in de hemel woont. En hij mocht zeggen, toen hoorde God, zei, is mij al mijn liefde waardig. En toen mocht hij iets ervaren dat hij vrijgemaakt werd door de waarheid, door het woord van God door God zelf vrijgemaakt. Gemeente, nu zijn er geesten die zeggen van ja. Wanneer het nou gaat over de vrijheid, daar mag eigenlijk alleen maar een bevestigd kind van God iets van kennen. Die met bewustheid voor zijn ziel vrijgesproken is van de schuld en de straf der zonden. En een recht ontvangen heeft ten eeuwige leven. Maar wanneer dat zo zou zijn, dan zou de kerk des Heren toch maar moeilijk over de wereld gaan. En de Heer is geen land van uiterste duisternis. Er zijn wel standen in het proeven en in het smaken van de vrijheid waarmee de waarheid ons vrij maakt. De Heer kan zelfs in het leven van een bekommerd mens iets van de vrijheid laten proeven en smaken. Ik kan dat geen naam geven, maar het is wel zo. Het is wel zo. Er zijn ook de Bijbelse voorbeelden van. Denk maar aan die blind geboren uit Johannes 9. Wat werd er aan hem gevraagd elke keer maar weer overnieuw? Hè? Wie heeft toch je ogen open gedaan? En wat heeft hij gezegd? En wie is het toch? En het is een zondaar die dat gedaan heeft. En tot slot zegt die blindgeborene, ja, wie het is dat weet ik niet. En of het een zondaar is, dat weet ik ook niet. Maar één ding dat weet ik, zei hij, dat ik blind was en nu zie. Dat wist hij. Nou, mocht hij ervaren, zonder dat hij wist wie zijn ogen geopend had, mocht hij iets ervaren van die vrijheid. Hè? Eerst gesloten ogen en toen geopende ogen. Hij wist niet eens wie zijn ogen open gedaan had. Nee, zo kan het nog wel eens zijn. In het leven van iemand die door de Heere getrokken wordt, in wiens leven het woord zijn kracht gedaan heeft. En in wiens leven het werk van God de Heilige Geest gevonden wordt in een ontdekkende zin, in een ontledigende zin. En als kan je wel eens over de wereld gaan, kun je naar je geen naam geven. Nee, je durf je naar je bij Gods volk niet te rekenen. En bij de wereld kun je niet meer horen. En dan zit je zomaar in de kerk. En dan heb je maar een verlangen, Heere. Zou u eens tot mijn ziel willen spreken? En ben ik nou zelf begonnen, Heere? Of bent u nou begonnen? Nee. En dan kan het wel eens zijn dat het woord, dat je een ogenblik vrij maakt. Wanneer dat woord toegepast wordt door Gods geest aan je hart. En je mag eens een ogenblik geloven dat God van je af weet. Ja, dat is al zo groot. Het is zo genoten en zo weer toegesloten. Wat is het eigenlijk, gemeente? Wanneer we door dat woord vrijgemaakt worden. We hebben net al gezegd, er zijn standen in het leven der genade. Maar wat is het eigenlijk ten diepste, wanneer we door het woord vrijgemaakt worden? Dan gaat het over het werk van God in mijn leven. En dan gaat God dat zelf bevestigen, dat dat zijn werk is. En dan mag je geloven dat je een echte discipel van hem bent. En misschien is het zo weer over. Maar op die ogenblikken doet dat woord, dat doet zijn kracht. En dan ligt er in dat woord, ligt de vrijheid. Nee, gemeente, het is zo heel anders. Dan men vandaag de dag altijd zegt, dan gaat het altijd maar over je moet geloven. Hè? En het geloof heeft er natuurlijk alles mee te maken. Maar het geloof is niet de voorwaarde om iets van de vrijheid te mogen proeven en smaken die er in Christus Jezus gevonden wordt. Het geloof is de vrucht van het werk van Gods geest. En wanneer Gods geest nou het werk van God in je hart waar gaat maken, dan krijg je het geloof erbij. En dan mag je geloven dat het waar is. Dan mag je geloven dat God in je leven begonnen is. En dan zou ik vanavond ook maar willen vragen, gemeente. Dan vraag ik ook aan mezelf. Heb je het wel eens echt geloofd? Echt geloofd vanuit het woord van God. Dat de Heere dat goede werk in je leven was begonnen. Dan gaat het niet over de hoeveelheid, maar het gaat over de hoedanigheid. Of je nou een echte discipel mag zijn. En wat is het ook een groot voorrecht, wanneer de Heere nou een ziel wil leren en leiden door zijn woord en door zijn geest. En we hebben net gezegd, er zijn standen in, dan moet ik eraan denken. We hebben dat ook net aangehaald, hè, dat Christus waarde krijgt voor een mens. Maar wat is het een ontzaggelijk groot wonder in je leven. Wanneer de Heere aan gaat wijzen vanuit zijn woord dat je zalig kan worden. Dat er een borg is en dat er een middelaar is die gekomen is om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Het is natuurlijk een nadere weldaad in je leven, wanneer je mag geloven dat hij ook voor jou, voor u gekomen is. En dat in door de toepassing van Gods geest, wanneer we eens mogen buigen, wanneer we mogen bukken bij de kribbe van Bethlehem, en dat kind mogen aanschouwen, voor eigen hart en voor eigen leven. Al leeft het toch zo in het hart, o dierbaar kind, o stof van vreugde, geschenk van het goddelijke alvermogen. Wat is het dan toch goed? En al zou dan heel de wereld zeggen, je kan niet zalig worden. Maar dan zou je zeggen, jawel, want dat woord dat heeft me vrijgemaakt. Dat woord dat heeft me aangewezen. En dat woord heeft het bevestigd in mijn eigen hart. En de waarheid die zal u vrijmaken. O, dan gaat het niet, gemeente, om te drijven op de bevinding. Maar dan gaat het er toch wel over. Of we die plaatsen in ons leven kennen, waar de Heere door zijn woord ons iets heeft laten proeven en smaken van de vrijheid die er gevonden wordt in de arbeid van Christus Jezus. Dan komt God terug op zijn eigen werk. En dan gaat hij voort met zijn eigen werk om de ziel te leren en te leiden op de weg der zaligheid. O gemeente, nogmaals de vraag aan u en aan mezelf. Welke waarde heeft Christus in uw leven verkregen? Is die misschien helemaal niets voor ons? Dat we het zelf kunnen, dat we het zelf weten, dat we nog geen borg en geen middelaar in ons leven nodig gekregen hebben? Dat we denken door onze eigen gerechtigheden voor God te kunnen bestaan? Zo was het met de Joden. Zo was het met de Farizeeën. Want toen de Heer Jezus dat woord gesproken heeft, toen hebben ze gezegd tegen hem, wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Die mensen hadden de vrijheid niet nodig. Die waren Abrahams zaad. Ze hadden nog nooit in de dienstbaarheid gewandeld. Ze wisten niet dat ze verkocht waren onder de zonde. Hun ogen waren ervoor gesloten. En ze hadden genoeg aan hun roemen en hun prijzen van God. Ze hadden genoeg aan hun eigen godsdienst. Die mensen die konden niks met de vrijheid doen, want ze waren vrij. Horen we bij die mensen, gemeente? Dan zou ik zeggen, waarbij toch nameloos ongelukkig. Want dan denk je dat je vrij bent, maar je bent gebonden. Of mogen we behoren tot die gebondenen, tot die kruipers die daar roepen vanuit de diepte, die het niet kunnen en die het niet weten, die in de waarneming van hun ziel steeds verder van de vrijheid afkomen, die in de waarneming van hun ziel steeds meer in de donkerheid terechtkomen, die in de waarneming van hun ziel steeds verder bij God vandaan komen, die steeds meer gaan verstaan dat de mens dood ligt in de zonden en in de misdaden. Dan is het woord van die grote zaligmaker: indien gij in mijn woord blijft, zo zult gij waarlijk mijn discipelen zijn. En gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid die zal u vrijmaken. Dan kunnen de dagen van de duisternis, die kunnen vele zijn. En dan kun je soms denken, zou de Heere niet meer van me afweten. En zou de Heere nooit meer terugkomen. En ziende op jezelf, dan kun je de Heere niet de schuld geven. Want dan zijn er zoveel oorzaken en redenen bij onszelf te vinden. Al onze afmakingen en al onze zonden. Maar toch aan de andere kant, die God niet los te kunnen laten en bij dagen en bij nachten te worstelen. Of die nog eens zou willen komen. Springend op de bergen en huppelende op de heuvelen. En dan mag ik u zeggen, zo hij dan vertoeft, verbijt hem maar. Want hij zal gewisselijk komen. En hij zal niet achterblijven. Want het is zijn werk. Het is niet het werk van u. Maar het is zijn werk. En hij zal zijn werk voleindigen. Tot de roem van zijn grote naam. En tot zaligheid van onze onsterfelijke ziel. Amen. Heren, aan het einde van deze dienst, dan past het en betaamt het ons nog weer om uw naam te erkennen voor hetgeen wat of u gaf. Wil u zelf de naprediker maar zijn. En wil u maar geven, Heren, dat we er iets van mogen verstaan om in de waarheid te blijven. Als vrucht van de arbeid van uw geest, om ook de waarheid te verstaan, maar ook iets te proeven en te smaken van de vrijheid waarmee Christus zijn gemeente vrijgekocht heeft, bij de aanvang, maar ook in de verdere voortgang, om dan eenmaal te mogen delen in die volkomen vrijheid, der heerlijkheid, der kinderen Gods. Wil u verzoening doen over het zondige, het verkeerde wat ons aankleefde. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Breng een ieder van ons veilig op de plaats van onze bestemming. Dat bidden we van u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Tot slot verzoek u te zingen het eerste vers van Psalm 85. Hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 85. ontvangen u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.